Oh, ik krijg hem op een zeer moderne wijze aangereikt. Hoe kan het dat bijvoorbeeld Darius een keuze kan maken voor God, maar hij is zelf de belichaming van een andere God? Dat is best slim bedacht eigenlijk. Het was natuurlijk niet zo dat deze mensen het idee hadden dat ze een soort robot waren, die van bovenaf werden bestuurd, zoals het ongeveer met bezeten mensen gebeurt. Dus werd niet alleen maar demonisch belast, maar werkelijk bezeten, zodat ze volledig in de greep van geestelijke machten zijn die in hen wonen, en ze dus totaal geen wil en macht van zichzelf meer hebben. Ik denk dat het zo was dat deze koningen niet alleen maar zich bewust waren van het feit dat ze belichaming waren van de godheid, maar dat ook het verstand van die godheid in hen was en de wil van de godheid. Dus niet dat ze zonder wil waren en helemaal onderworpen waren aan de wil van die God. Nee, wat zij wilden, dat was identiek met de wil van die godheid. Als zij dachten en hun verstand gebruikten, was dat identiek met het verstand van de godheid. Dus niet zij waren passief en de God sprak door hen heen. Nee, wat zij met hun eigen verstand en gevoel en wil naar voren brachten, werd gelijkgesteld aan dat wat de godheid wilde en voelde en dacht. Zodat ze dus best hun eigen verantwoordelijkheid hadden. Wacht even, ik moet weer op een knopje drukken om de vraag weer terug te roepen. Oh, dan krijg ik hele leuke portretten te zien. Dat zal wel niet de bedoeling. Je kunt het al beter op de ouderwetse manier doen. Ja, hoe kan het dat hij bijvoorbeeld een keuze kan maken voor God? Dat betekent dus, hij hield zijn eigen verstand en zijn eigen wil. Hier, neem het maar mee, jongen. Dan, zijn eigen wil en eigen gevoel en eigen verstand. En stelde dat gelijk aan de godheid. Met andere woorden, als Darius besluit om de eer te geven aan de God van Israël, dan staat dat niet los van de God die hij vertegenwoordigt, maar dan is dat een onderwerping ook van die godheid aan de God van Israël. Want de eenheid blijft altijd bewaard. Hij vertegenwoordigt zijn eigen godheid, maar door respect te betuigen, de God bij Nebukadnezar precies zo, door respect te betuigen aan de God van Israël, zegt hij daarmee eigenlijk met zoveel woorden dat in en door hem heen de goden van Perzië ook in de God van Israël hun meerdere moeten erkennen. Dat geeft me aanleiding tot een opmerking daarbij. We horen verder niet zoveel over Cyrus, de Pers. Hij wordt verder niet sprekend ingevoerd in dit boek. Maar we weten in Jesaja 44 en 45 dat Cyrus genoemd wordt de gezalfde van de Heer. Dat gaat heel ver. Dat is eigenlijk een uitdrukking die normaal voor de Messias wordt gebruikt. Het is in het Hebreeuws ook hetzelfde woord, Messias, Mashiach. Hij zegt dus als het ware, de profeet, Kores is in de ogen van God de Messias van Israël. In die zin zijn er vele Messias geweest, vele gezalfde koningen. In de tijd dat Israël geen eigen koning meer had, was Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Cyrus de gezalfde koning van Israël. En dat gold dus ook voor later voor Alexander de Grote, dat gold in feite voor de Romeinse keizers. Of ze dat nu inzagen of niet, maar Israël stond altijd onder een gezalfde vorst, die daar naar hun geloofsbesef neergezet was door de Heere God. En als dus die goden van Perzië in de geschiedenis die hier geweest is de macht moeten erkennen van de God van Israël, dan zeggen die goden daarmee, er is één die groter is dan wij, ten diepste. En dat is die God van Israël die over alle dingen regeert. En in feite staan wij ook onder zijn macht. Net zo goed als ook de duivel uiteindelijk God de eer zal moeten geven. Ook al is dat tandenknarsend. Maar toch zal moeten erkennen dat in God en ook in de Heer Jezus, hoezeer hij hem ook op de proef gesteld heeft, een grotere macht tegenover hem stond dan zijn eigen macht. Lastige vraag staat erboven, daar ben ik altijd nieuwsgierig, want dat is natuurlijk nog niet gezegd dat ik het ook een lastige vraag vind. Maar dit is wel een boeiende, zulke vraag krijg je niet elke dag. Hoe voorkomt u zelf een koning te worden in evangelisch Nederland? Ja. Nou, in de eerste plaats vind ik het nogal kinderachtig dat alleen evangelisch Nederland aan mij toegemeten hebt. Is er dan ook nog een gereformeerde koning en een katholieke koning? Maar even alle gekheid op een stokje. Ik denk dat u mij toch een beetje overschat. Binnenkort hebben we, binnenkort, dat is pas in juni. Nee, in eerste plaats in de komende week al hebben we een bijeenkomst in Helvoort. Dat hebben we nu voor de vierde keer. Waar we met een aantal geestelijke leiders uit het land bij elkaar komen. De laatste keer waren het er geloof ik een stuk of 100. En dat gaat over in een heel, dat hoort u later allemaal nog wel. Want er zijn een aantal activiteiten gaande om geestelijke leiders bij elkaar te brengen. En dat werkt een beetje langs elkaar heen. Dus het is goed om dat allemaal te coördineren. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Daar ben ik heel blij mee. Dat een aantal initiatieven gecoördineerd gaan worden. En dat er dus een overlegorgaan ontstaat waarin mensen met elkaar kunnen overleggen. En dat zijn er een stuk of 50 of 100 of wat dan ook. En als ik daar uitgenodigd ben, dan is dat misschien omdat ik ook een van die 50 en die 100 ben. Dus zolang er nog 50 of 100 zijn, hoeven we zich nog niet zo al te veel zorgen te maken. En als het puur over macht gaat, is een bisschop in de Rooms-Katholieke Kerk of een secretaris-generaal, of nee, Scriba heet dat tegenwoordig, van de PKN, of iemand als Peter Sleebos, die tienduizenden evangelische christenen mag leiding geven, heel wat machtiger dan ik. Ik ben zelfs thuis niet eens de baas, laat staan, in christelijk Nederland. Maar er zit wel een andere kant aan, voordat u mij gaat beschuldigen van valse bescheidenheid. Het is ongetwijfeld een feit dat iemand die schrijft, en gelezen wordt natuurlijk dan ook, en die preekt, macht heeft. Wij vinden macht een vies woord in het algemeen. Vervang het dan maar door invloed. Maar dat geldt ook voor u als ouder. Al zijn het er dan maar misschien maar, u hebt een klein gezin, laten we zeggen 8. Want er staat in de schrift, in de ark waren weinigen, dat is 8 zielen, dus dat is dan een klein gezin. Maar daar hebt u dan invloed op. Al zijn het er maar 8. En als u in het onderwijs zit, dan zijn er 20 of misschien wel 30 aan u toevertrouwd. En daar hebt u, en misschien wel wisselende klassen op het middelbaar onderwijs, daar hebt u invloed op. Iedereen van ons kan nog bepaalde leraren zich herinneren die misschien wel een blijvende invloed op ons hebben uitgeoefend. En zo is het altijd. Iedereen kan zich predikanten herinneren en voorgangers die invloed op ons hebben uitgeoefend door het soort onderwijs dat ze gaven. En vaak ook door de persoonlijke leiding die ze gegeven hebben. Ik heb 3200 studenten op de Evangelische Hogeschool om mij voorbij zien gaan. En daar zit er eentje, dankjewel. Ik meende je al te herkennen uit de verte, maar nu zie ik het een beetje beter. 3200, af en toe komt er zo'n opa of oma naar me toe en die zeggen, wij zijn de opa en oma van Janneke. En dat is dan een van de mensen, en dan denk ik altijd, oh jongens, welke van de 3200 Jannekes zouden, en ik kijk me dan met stralende ogen aan. Dan zeg ik, wacht even, zeg ik dan, help even. Janneke, welke? Janneke Pieters. Wacht even, ja. Dan zit ik wel eens een beetje te jokken, hoor. En meestal weet ik het niet meer. Want degene die je onthoudt, dat waren de meest brutale natuurlijk. Maar dat geeft allemaal niks. Hebben we allemaal invloed. U hebt invloed op uw werk, over mensen die aan uw zorg zijn toevertrouwd, die u leiding mag geven. Je hebt invloed als je lid bent van de gemeenteraad, als je in de politiek zit. Iedereen heeft een heel klein beetje of een beetje meer invloed. En invloed, een macht klinkt vaak negatief, maar invloed en macht is in feite hetzelfde. Macht betekent dat je bepaalde mensen op een of andere manier aanstuurt. En als af en toe iemand naar me toe komt en zegt, door uw geschriften breken ben ik geestelijk heel erg gevormd, dan geeft me dat een reden tot dankbaarheid. Ik geloof eigenlijk niet dat ik daar, mag ik eerlijk zeggen, zo hoogmoedig van word. Ik zeg niet dat ik niet hoogmoedig zou kunnen zijn of dat ik het soms ben. Maar op dat moment overheerst meer een gevoel van dankbaarheid dan dat ik daar nou zo. Ik vind het veel te mooi dat het überhaupt zo is, dat je op die manier mensen positief hebt mogen aansturen. En er zullen ook vast wel mensen zijn die, ook misschien op de EH, ik weet het niet meer, die waar de negatieve herinneringen overheersen, kom ik gelukkig niet zo vaak tegen, maar die zeggen het ook meestal niet. Dus dat zal ook wel zo zijn. En voor de rest ben ik erg nuchter hoor, met zo'n vraag. Als ik dan bij die mensen ben, we hebben dan in juni weer een bijeenkomst met een man of 50 en een paar vrouwen zelfs erbij. Dan denk ik, wat fijn dat ik erbij mag zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik ben bijna 69 tegen die tijd dat het zover is. En dan denk ik ook, het is ook heerlijk dat er zoveel mensen hier zitten die jonger zijn dan ik. Dus dat komt er ook nog eens een keer bij. Dus ik ben geen Robert Mugabe. Helemaal niet. Eigenlijk ben ik veel eerder een studeerkamergeleerde. Ik ben niet zo van het soort mensen. Dat is geen verdienste, maar zo zit ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Laat mij nou maar lekker af en toe preken en af en toe een boek schrijven. En dus, ik heb nooit behoefte gehad om leiding te geven aan een grote gezelschap van mensen. Dus ik ga rustig met uw vraag nuchter om. Dus hij is helemaal niet zo lastig eigenlijk. Nou, heeft iemand anders nog een vraag over het onderwerp? Nou, daar komt-ie. Laat ik u te halverwege tegemoet komen. In Genesis 6 staat dat de goden samen gingen met de vrouwen der mensen, de dochters der mensen. Gaan gevallen engelen samen met vrouwen. Er zijn twee, u weet over welke vers het gaat, over vers 1 tot 4 in Genesis 6. Daar staat dat de zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen. En dat is mede een onderdeel van de grote verwording van de mensheid. En dat leidt dan tenslotte tot de zondvloed. Nou, wie zijn nou die zonen Gods? Er zijn ruwweg twee uitleggingen van. De ene is in bepaalde gereformeerde kringen erg populair. En die andere volgens mij in andere gereformeerde kringen. In Kuiperiaanse kringen in het algemeen zal men daarin veel eerder nakomelingen van Kaïn willen zien. Dus die zonen Gods zijn dan mensen. Het is een steeds grotere vermenging van het geslacht van Kaïn met dat van Abel. En dat betekent altijd natuurlijk als wit en zwart samengaan, dan wordt dat witte er alleen maar zwart van en niet andersom. Dat daardoor dus de hele mensheid tot verwording komt. Maar de andere uitleg zegt, die zonen Gods, die moet je net zo opvatten als in het boek Job, hoofdstuk 1 en 2, daar lees je dat de zonen Gods voor God verschijnen en dat zijn dan engelen. Later in Job 38 lezen we nog over de morgensterren en de zonen Gods die tezamen juichten toen de grondvesten van de aarde werden gesticht. Dus het gaat daar heel duidelijk over engelmachten. En die zeggen, nee, het gaat daar over engelen. Niet zomaar alle gevallen engelen die we nu op aarde tegenkomen, maar die engelen die daar zich een mannenlichaam hebben aangemeten en zich hebben afgegeven met de dochters van de mensen. Daar komt dan ook een heel bijzonder geslacht uit tevoorschijn. Het was de tijd dat de reuzen op de aarde waren. En die denken dus veel eer dat het daar gaat om een actie vanuit de geestelijke wereld. Ik weet niet of mijn mening enige waarde heeft, maar ik ben de tweede mening toegedaan. Maar als u er anders over denkt, ook met uw opvatting kunt u behouden worden. Het is altijd goed om te onderscheiden wat voor opvattingen je de wenkbrauwen doen fronsen over iemands christen zijn en welke dingen je van mening over mogen verschillen. En die laatste is een hele grote groep dingen. En daar hoort dit ook bij. Maar een paar argumenten. Esma's die zonen Gods, dat is eigenlijk nooit zomaar een uitdrukking voor mensenkinderen en zeker niet uit het verdorven Kaïns geslacht, dan hoogstens nog voor gelovige mensen. Ten tweede, die zonen God zouden dan uit het geslacht van Abel zijn natuurlijk. Sorry, ik moet me even corrigeren. Maar de parallel met Job wijst veel eer op dat het engelen zijn. Ten tweede, het staat natuurlijk niet voor niets de zonen Gods met de dochters der mensen. En dat onderstreept nog des te meer dat die eerste groep geen gewone mensen zijn. Dit is niet de categorie van engelen, als die uitleg juist is, die wij nu kennen als gevallen engelen en rondgaan als demonen. Want daar komt nog een andere schriftplaats bij, uit de brief van Judas. En ook in 2 Petrus 2, waar we lezen over engelen. Judas zegt het zo, die hun oorspronkelijke staat verlaten hebben en in opstand zijn gekomen en die toen gebonden zijn door God in de krochten der duisternis. En vooral die zinsnede dat ze hun oorspronkelijke staat verlaten hebben, dat zou zo uitgelegd kunnen worden, ik zeg het maar heel voorzichtig, dat deze engelen die geslachtloos zijn, hun oorspronkelijke toestand hebben verlaten en zich een mannenlichaam hebben aangemeten. Dat kan natuurlijk op zichzelf, dat deden God en die twee engelen in Genesis 18 ook, die verschenen ook in mannengedaante. En die groep engelen, waar dan in Genesis 6 sprake van is, die zou dan degene zijn die nu bewaard worden in een speciale gevangenis tot op de dag van het oordeel. Dus dan zijn er ook nog weer verschillende categorieën van gevallen engelen. Nou, dan houden we er maar over op, want hoe meer je daarin gaat duiken, hoe makkelijker je op het terrein van speculatie terechtkomt. Broeder, zeg het eens.
Een vraag. Houd me even bezig.
Ik denk het wel. In de eerste plaats zal hij zeker dronken zijn geweest. Maar ik denk dat deze man, omdat hij wist van de belegeringsmacht die rondom de stad lag, omdat hij wist dat het spoedig wel eens voorbij zou kunnen zijn. Dat is ongeveer de situatie waarin Assad zich momenteel ook bevindt. Die wild om zich heen slaat, maar ten diepste in zijn hart. Ik hoorde dat net zijn moeder of zijn schoonmoeder ook al gevlucht was. Dat is een veeg teken. Als je moeder er ook al vandoor gaat. Maar dat hij weet diep in zijn hart, het is voorbij. Maar je slaat, blijft om je heen slaan. Ook om gezichtsverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Dus het kan ook zijn dat Belshazzar in zekere zin opgelucht was. Dat iemand hem vertelde waar hij aan toe was. Het was natuurlijk een heel onzekere toestand. En dat zie je wel vaker bij mensen, dat ze dat dan gaan verdrinken door feestvieren. Om, zoals drink alcohol een middel is om je zorgen en je gepieker weg te drukken en je in een staat van euforie te brengen. Zo deed deze man dat ook. Hij was bezig eigenlijk zijn kop in het zand te steken. En dat, ik weet niet of dat de verklaring is en of het een deel van de verklaring is, maar het zou kunnen zijn dat hij vreselijk opgelucht is dat iemand hem nu vertelt waar hij aan toe is. Het is afgelopen, koning, forget it. Dit was het. En het oordeel is definitief. Een tweede aspect zou kunnen zijn, we zien dat in die andere hoofdstukken ook, dat de brenger van het nieuws, zelfs als het dus slecht nieuws is, en je bent zelf een eerlijk mens, wat hij dus dan in zekere opzicht toch is, die Belshazzar, hij beloont Daniel, zoals hij dat ook al toegezegd, voor de boodschap die hij heeft nagelaten. Andere koningen zouden woest reageren. Als Jeremia dat doet tegenover Jojakim, dan laat hij hem in de kuil werpen. Dat kan ook, dat is ook een reactie. Dat hoort bij de grillen van die koning. Je weet nooit hoe ze precies zullen reageren. Maar deze man is zo verlangend naar de uitleg, dat hij, als ik me niet vergis, hem ook precies. Dan zult u gekleed worden in purper, zegt hij in vers 16, een gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Dus hij had hem ook beloofd, waar al die andere mensen bij waren, dat hij hem rijkelijk zou belonen, wat zijn boodschap ook zou zijn, als hij maar een verklaring kon geven. En dus in die zin houdt hij woord en hij doet wat hij beloofd heeft. En verder, wie zal de menselijke ziel peilen? Het blijft natuurlijk een dwaze toestand om tegen hem te zeggen, je zult de derde in mijn koninkrijk zijn, terwijl je weet dat het koninkrijk zeer spoedig ten einde zal zijn. Wie nog meer? Maar dit is een goeie, want dat zegt iets over onze tijd. Deze mensen waren niet de uitzondering, wij zijn de uitzondering. En dat is gevolg van de tijd van de verlichting, tweede helft 18e eeuw, waar alles wat niet met de ratio in overeenstemming is, alles wat wonderbaarlijk is, wat onze zichtbare werkelijkheid erboven gaat, dat moet gelogen worden. En denk erom, wij zijn allemaal deel van die cultuur. Wij worden allemaal getraind om alleen maar te geloven in dat wat je kan horen en zien, zodat we soms ook aanvechting krijgen in ons eigen gemoed tussen datgene wat we als christenen geloven, terwijl we aan de andere kant in een samenleving ons bevinden waar we constant getraind worden om alleen maar te vertrouwen op wat je kan zien en horen, op de zogenaamde wetenschap. En dat geeft een spanningsveld. En dat spanningsveld, dat kenden de Europeanen voor die tweede helft 18e eeuw niet. Dat kenden de andere volken in Afrika al helemaal niet. Ik heb vaak genezingssamenkomsten meegemaakt in Afrika. En dan zie je hoeveel makkelijker dat gaat dan in Nederland. Want in Nederland ga je naar de dokter. En als de dokter je niet kan helpen, dat zeggen christenen ook. Als de dokter je niet kan helpen, ja, dan moet je nergens heen gaan. Het genezingssamenkomst is het laatste waar je naartoe gaat. Want dat is namelijk niet wetenschappelijk, dat is niet bereikbaar, dat is niet behapbaar. Men gelooft wel in de wonderen in de Bijbel, maar dat was lang geleden. Toen was hier Jezus op aarde, maar niet in die van vandaag. Dus als ze dan ook naar zo'n genezingsdienst gaan, is het heel moeilijk. Niet omdat ze christenen zijn, maar omdat ze westerlingen zijn. Want ze moeten dan hun grijze celletjes even buiten beschouwing laten. En ze moeten dan zich overgeven aan iets waar ze geen controle over hebben. Pillen slikken en zo, dat is allemaal acceptabel. Die hebben een aantoonbare werking. Maar je overgeven gebed. Het is een griezelige wereld. En daarin merk je dat heel veel mensen, ook al zijn ze orthodox in hun geloofsopvattingen, niet meer vertrouwd zijn met een andersoortige werkelijkheid die totaal anders functioneert. Waar ook genezing op een heel andere manier plaatsvindt dan op de manier zoals ze dat gewend zijn bij de dokter. En daarin zijn we, dat heb je in Azië niet. Ik heb genezingssamenkomst meegemaakt in Azië en in Afrika. En daar is die barrière er niet. Die zijn nog niet door het Westen bedorven. Dan gaat het dus ook veel gemakkelijker. Je hoeft maar naar de wijze bij zo'n spreken en het werkt al. Terwijl hier is dat, ja maar dit en ja maar dat. Wacht eventjes, ho ho ho. En hoe kritischer mensen zijn, hoe slechter het werkt. Want die barrière in hun geest kan niet overwonnen worden. Dus wij zijn de grote uitzondering. Want voor die tijd, en niet dat er toen zoveel genezingen waren, maar toen was het eenvoudig ook theologisch buiten het gezegsveld. Maar voor de rest, dat vertrouwd zijn met een geestelijke wereld, met engelen en ook geestelijke machten der duisternis, is ook in andere godsdiensten overal heel gewoon. En het was het vroeger voor christenen ook.